Prachtig lied, zijn naam is wonderbaar. En ik geloof dat, hoop ook dat u dat gelooft, dat zijn naam wonderbaar is. Maar de vraag is, zijn we nog wel eens in verwondering als we het over hem hebben? Als we praten over de Heere Jezus, de Zoon van God die mens geworden is. En die als mens geleefd heeft en geleden heeft en maar opgestaan is uit de dood, gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waarvan hij zal wederkomen. Dat is heel snel in een notendop. Maar zijn we nog wel eens in verwondering? En ik hoop dat we, juist broeder, en ik hoop dat we vanavond ook weer in verwondering raken over het gedeelte wat we gaan behandelen uit het thema de ironie rond het kruis. En ik kom erachter dat eigenlijk zou je wel 10 studies kunnen geven over het thema wat er gebeurt rond het kruis. De uitspraken van de Heer Jezus, de reacties, wat er voor, wat erna allemaal gebeurt. Het is zo immens en het heeft een impact als je je daarmee bezig bent. Ik moet ook zeggen, ik vind het altijd zo moeilijk om, als je met de studie bezig bent en je bent je heerlijk aan het voorbereiden en allerlei dingen lezen. En dan denk je, hoe moet ik dat nou straks in een uur, moet ik dat overdragen? Want er zit zoveel achter. Soms zit er wel 20, 25 uur voorbereiding in een studie van een uur. En dan alles wat je dan in je hebt, zou je zo graag willen delen. Maar als ik van Evert heb gehoord, was het vorige week al genoeg om daarvan te kunnen genieten. Nou, zoals u weet zijn we vorige week begonnen met het idee, wat is dan ironie? Nou, dus op een spottende wijze dingen zeggen. En dat je eigenlijk het tegenovergestelde tegen iemand zegt, maar op een spottende wijze. En het is een manier dat je het eigenlijk nog ineens ernstig meent. Maar je zegt het wel, maar op een spottende manier. En de studies, de 4 studies gaan vanuit Matteüs 27 en dan de versen 27 tot 54. En die heb ik dan onderverdeeld in de eerste studie die we vorige week hebben gehad. De man die bespot wordt als koning is de koning. Nou gaan we kijken naar de man die volkomen machteloos lijkt, is machtig. Dan gaan we volgende week kijken, de man die zichzelf niet kan verlossen, verlost anderen. En dan als laatste, de man die het uitschreeuwt in vertwijfeling, vertrouwt op God. Nou, vorige week, voor degenen die er waren, weten dat, we hebben gekeken dus naar de man die bespot wordt als koning. En we hebben gezien de ironie van die bespotting, van als u de koning bent, ben u de koning van Israël. Dan hebben we duidelijk gezien dat de schrift dat werkelijk ondersteunt, dat hij de koning is die door de profeten aangekondigd was, de Messias die komen zou. Het is ook bewezen dat hij gekomen is. En Nathaniël in Johannes lezen we dat, die zegt, Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Heel duidelijk. En hij is ook degene die zal wederkomen als koning voor Israël. Hij zal zijn voeten op de Olijfberg zetten. Hij zal de poort, al metselen ze hem helemaal dicht, al zetten ze er een betonnen muur voor. Maar de Heer Jezus gaat naar binnen hoor. Niets kan hem tegenhouden en dat is zo prachtig om dat te weten. Maar nu gaan we verder met Matteüs 27 en de verzen 32 tot 40. Matteüs 27, 32 tot en met 40. En daar staat geschreven, ik lees je uit de Herziene Statenvertaling, 32 tot en met 40. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan van wie de naam Simon was. En die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. En nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. Tot zover voor vanavond. De ironie van deze laatste woorden. Nou, vorige week hebben we natuurlijk gezien dat de bespotting en eigenlijk een soort kazernehumor was van de soldaten. Dat was niet normaal wat daar gebeurde. Maar deze keer was er een enorme bespotting om deze man, die had gezegd dat hij iemand was waarvan ze dachten: nou, dat kan nooit zijn. En ze hebben hem toen tot koning, ironisch tot koning gemaakt, bespot, ze hebben hem geslagen en hij bleek daadwerkelijk de koning te zijn. En dan vers 32, dus ze hadden hem in vers 31 nog even. En toen hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisen. De spotting in de kazerne was voorbij. En toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was, en die dwongen zij om zijn kruis te dragen. Nou, dat blijkt dus dat de Heere Jezus verzwakt was in zijn kracht, dat hij niet meer bij machten was om dat kruis zelf te dragen, want een misdadiger moest dat zelf dat kruis dragen, zodat iedereen kon zien dat hij de veroordeelde was, hij die dat kruis droeg. En hier verschijnt zomaar ene Simeon. Dat is heel apart. En in verschillende evangelie wordt dat gezegd. En opeens is Simeon daar, die wordt gedwongen het kruis te dragen. Het kruis dragen. En dat is eigenlijk heel apart. Hij symboliseert eigenlijk wat gevraagd wordt van elke christen. De Heer Jezus zegt: volg mij. Neem je kruis op en ga op pad. Je kruis dragen. Maar hier was het nog niet het kruis dragen vanwege het volgen van de Heere Jezus, maar vanwege de verzwaktheid van de Heere Jezus. En de vraag is natuurlijk: welk gedeelte van de kruis droeg hij? Want daar zijn weer hele discussies natuurlijk over. Droeg hij nou het hele kruis of alleen de dwarsbalk? Hoe zat dat in elkaar? Nou, één ding was zeker: de Heere Jezus kon het niet meer dragen. En Simeon, die moest dat doen en die droeg dat. Dan krijgen we vers 34, en toen daar aangekomen, 33, 34, bij Golgotha, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken, maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. En ik heb daar een poosje over na moeten denken, van waarom werd dat gedaan, wat was de redenen? En er zijn weer verschillende ideeën over, maar eentje kwam wel overeen, dat het een gewoonte was, een Joodse gewoonte, om de ter dood veroordeelde iets te drinken te geven wat de pijn zou verzachten. Het zou eigenlijk een weldaad zijn voor de veroordeelde. Waarom ook? Om de pijn te verzachten kon die ook langer lijden aan het kruis. Dan was het vermaak van de kruisiging was dan ook langer. Dus als dat hier gebeurt en daarmee de pijn verzachten, dan is het een weldaad. En de Heere Jezus proeft dat en hij weigerde dat te drinken. En toen moest ik denken dat hij het ook ten volle wilde hij als het lam van God de toorn van God dragen. Hij wilde daar niet half verdoofd aan dat kruis voor u en mijn zonde sterven. Hij wilde het volledig voor ons dragen, bij een volledig bewustzijn wat hij zou doen in gehoorzaamheid aan de Vader. En dan denk je, wat is dat toch bijzonder? Dan krijg je daar de mogelijkheid om die pijn te verzachten, om er een beetje makkelijker doorheen te gaan. En de Heere Jezus die proefde wat het was en hij wilde het niet drinken. En dan is het ook zo mooi dat je weet dat hij dat volledig bewust voor ons gedaan heeft, voor u en voor mij. En dan is het zo prachtig om hier ook te zien dat er iets bijzonders gebeurt daarna. Hij wil dit niet drinken en dan wordt hij gekruisigd, vers 35. En nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen op dat. Nou, de op dat is de reden waarom zij dat deden. Maar ik ben er 100% van overtuigd dat die soldaten helemaal niet wisten waarom ze dat deden. Ze deden dat om vermaak. We hebben een stelletje kleren laten, we gaan dobbelen, we hebben wel wat te doen. Want wij moeten voorlopig hier zitten, wij moeten waken, lezen we straks. En dus, ja, maar laten we het gezellig maken. Maar de ironie van wat zij doen, wat zij als een vermaak zien, is dat ze op die manier een profetie vervullen. Want er staat hier niet dat zij wisten dat dit moest gebeuren en daarom het deden, maar ze deden het opdat vervuld zou worden. En dat is zo prachtig om te zien, dat de beloften, de profetieën, die kunnen ook door heidenen en vijanden van God niet geremd worden. Die vervuld. Die zullen vervuld worden. Dat gaat gewoon door. En dan staat er zo mooi, ze hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En dat is natuurlijk Psalm 22 vers 19, wat zegt, ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Nou, wie heeft Psalm 22 geschreven? Dat is koning David. Maar wat wordt van David hier gezegd? Opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. En wij weten, dat is David. Want de Psalm 22 wordt daar gehaald. En dat is zo mooi dat je in de psalmen ook zo prachtig kan zien dat aan de ene kant zijn dat momentopnames waar de schrijver zelf doorheen gaat. Aan de andere kant zie je daar een profetie in op de toekomst wat nog gebeuren gaat. En hier zien we dat dat ook werkelijk gebeurt, dat dat vervuld wordt. De ironie van dat dobbelen is dat ze juist bewijzen dat de schrift waarheid is. Dat wat honderden jaren terug al voorspeld was, daar op dat kruis van Golgotha tot vervulling komt. De profeet. En dan is ook zoiets leuks. Vers 36. En ze gingen daar zitten om hem daar te bewaken. Dat was toch die man waar ze spot mee dreven? Dat is toch die man waar iedereen moest om lachen. Dat is die man die ze nog geslagen hebben. Die man die niks terugdeed. Die man die ze aan het kruis genageld zou worden. En dan zitten ze daar om hem te bewaken. Was het dan een onderliggende angst? En het bijzondere is juist dat Matthäus dit ook vermeldt. Want later werd ook gezegd van ze hebben zijn lichaam gestolen. Of hij is al van het kruis afgenomen voordat hij stierf. En die theorieën zijn er vandaag de dag nog. Dat niet Christus voor ons is gestorven, maar een plaatsvervanger. Hij is snel van het kruis gehaald. Allerlei theorieën kun je daarover vinden. Maar hier lezen we, dat was niet mogelijk, want hij werd zelfs aan het kruis werd hij bewaakt. Met andere woorden, ergens moet er toch iets geweest zijn van stel je voor dat ze hem wegroven. Of stel je voor dat er iets gebeurt. Wij gaan hem bewaken. Eigenlijk lachwekkend wat daar gebeurt. Nou, vers 37 en 38. En zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Hebben we vorige week, twee weken terug naar gekeken, dat eigenlijk ironisch werd bedoeld. Van nou kijk, dit is hem. En de fariseeën hadden gezegd, nee, dat moet je niet schrijven. Je moet schrijven, hij heeft gezegd dat hij de koning van de Joden is. Maar dit is de waarheid. De waarheid. De ironie van dat bordje is dat het spottend bedoeld is van kijk hem hangen, maar dat ze eigenlijk aan iedereen lieten zien. Ja, maar dat is hem hoor. Dat is hem. Dat is hem, de koning der Joden. En dan lezen we verder. En toen werden daar met hem twee misdadigers gekruisigd. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Daar gaan we de volgende keer wat meer over hebben. Maar ook hier, zouden de Romeinen nou daar bewust voor gekozen hebben? Zouden de Romeinen gedacht hebben, misschien is het wel iets moois om hem daar tussen twee mensen te hangen. Om een mooie drieluik te krijgen voor de toekomstige schilders. Of nee, dit was voor de Romeinen toeval. In diezelfde tijd moesten er ook anderen veroordeeld worden. En laten we die twee nu maar gelijk doen, want we zijn nu toch bezig. Maar de ironie van die twee is juist weer een vervulling uit het Oude Testament, uit Jesaja 53, vers 12, waar staat, en hij werd geteld onder de overtreders. 1, 2, 3. En hij werd daaronder meegerekend, meegeteld, als degene die gekruisigd zouden worden. En zo zie je dat zelfs als de Romeinen gewoon hun taken vervullen, dat ze eigenlijk het plan van God aan het bevestigen zijn, zonder dat ze dat doorhebben. En dat vind ik zo'n prachtige bemoediging ook voor de eindtijd waarin wij leven. Dan kunnen we ons zorgen maken over alle dingen die gebeuren, maar de Heere God is degene die de pionnen laat zetten en op een gegeven moment tot die schaakmat komt. Alles ligt onder zijn hand. En dat is zo mooi om dat te weten. En de Heer Jezus zegt toch ook, maar wees niet verontrust. Deze dingen moeten gebeuren. Maar het is de tijd nog niet. En hier zie je zelfs dat er in de kruisiging van de Heer Jezus, dat de Heer nog steeds alle controle heeft. En hij zegt, kijk wat er gebeurt rondom dat kruis. Dat heb ik al jaren van tevoren verteld. En het wordt allemaal tot in detail vervuld in de kleinste dingen. En dat is zo mooi. God is niet alleen een God van schepper of hemel en aarde. Hij is ook een God van detail. En dat is ook prachtig om dat te kennen voor in je eigen leven. Nou, na de genoemde spottende, ironische acties van de soldaten die we twee weken terug hebben gezien, voegt Matthäus reacties van drie groepen toe. De eerste groep, vers 39 en 40. En de voorbijgangers. Dus we hebben de soldaten gehad. En nu zegt hij, er komt een nieuwe groep bij. Voorbijgangers. Dan zegt hij in vers 41, een tweede groep. En evenzo spotten ook overpriesters, schriftgeleerden, oudsten en fariseeën. En BG heeft de fariseeën weggelaten, maar je kunt er wel op rekenen dat ze er aanwezig waren. En dan komt er nog een groep, vers 44, hetzelfde verweten hem ook de misdadigers. En dat is interessant om te zien hoe Matthäus dat opbouwt. Hij neemt de ironie en de bespotting van de soldaten op de achtergrond en hij zegt, maar moet je eens kijken wat deze groep zegt. En dan volgende keer, want we gaan nu alleen over de voorbijgangers hebben. Dan komt de volgende keer weer een groep bij. En dan zelfs de twee misdadigers. Maar u weet hoe het daar ook mee afloopt. In deze studie gaat het dus om de versen 39 en 40. De voorbijgangers lasterden hem. Schudden hun hoofd. En zeiden, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Verlos uzelf. En wat zeggen ze erbij? Als u de zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. Kom dan van dat kruis af. Aan de ene kant is het eerst lachwekkend. Maar de voorbijgangers, dan zou je haast zeggen dat zijn mensen misschien die toevallig daar langs lopen. Maar het Griekse woord heeft de betekenis van een op sensatie beluste meute. een groep mensen. En we weten dat vanuit de middeleeuwen ook. En al die tijd als er iemand werd opgehangen. We hebben het pas gezien in Afghanistan. Daar heeft de Taliban ook pas weer vorige week iemand opgehangen. En moest eens kijken wat een op sensatie beluste meute menigte van mensen daar stonden te kijken. En oh! Terwijl het vreselijk is wat daar gebeurt. En hier is dat een groep mensen die meegaat in die situatie, in die sensatie, in die beschuldigingen. En ze zeggen hier, even kijken, en ze zeggen hier u die de tempel afbreekt. Maar hoe doen ze het? De voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd. Ze schudden hun hoofd. Moet je dat zien? En het gekke is, dat is ook niks nieuws in de schrift. Het schudden van het hoofd komt meerdere keren voor in de schrift. Kijk u eens mee naar Jesaja 37. Jesaja 37. En dat is dan vanaf vers 21. De tweede profetie van Jesaja. Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amos, deze boodschap naar Hiskia. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Wat u tot mij gebeden hebt met betrekking tot Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De maagd, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. En dat is een beweging van, kijk hij nou. Kijk nou wat er van overblijft. Ze schudden het hoofd. Een tweede gedeelte waar we dat zien is in Klaagliederen. In Klaagliederen, hoofdstuk 2. Klaagliederen. Dat is weer even zoeken natuurlijk. Waar zit die ook weer? Als je weet wie de klaaglieder heeft geschreven, dan weet je ook waar die zit. Hè? Vers 15. Klaagliederen 2, vers 15. Moet je eens kijken. Alle voorbijgangers. Matthäus heeft het over de voorbijgangers. Alle voorbijgangers hebben over u de handen ineengeslagen. Ze sisten van afschuw en schudden hun hoofd over de dochter van Jeruzalem. Is dit de stad waarvan mij zij volmaakt van schoonheid, een vreugde voor heel de aarde? Met andere woorden, moet je dat nou eens zien, wat daarvan overgebleven is, die stad. En ze schudden het hoofd van afkeer van, is dat het nou? En zo zien we dat ook bij Matthäus, bij de Heere Jezus. Maar we lezen ook natuurlijk weer Psalm 22. Een psalm die natuurlijk zo over het lijden van de Heere Jezus spreekt. En zonder dat die voorbijgangers daar weet van hebben, vervullen ze opnieuw het woord van God. In vers 8 en 9, Psalm 22, vers 8 en 9. Alle die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lip op, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd, laat die hem bevrijden, laat die hem redden, als hij hem genegen is. Typisch woorden die door de voorbijgangers worden vervuld. En we zien keer op keer de ironie van de bespotting, van de humor die ze denken te hebben, dat dat allemaal vervulling is van het woord van God, wat de Heere al ver van tevoren gezegd heeft. Maar als we teruggaan naar Matthäus, zit in dat schudden van hun hoofd en het tuiten van hun lippen. Weet u wat dat eigenlijk is, tuiten van lippen? Dat hebben wij in Bolivia geleerd. Daar wijzen mensen niet naar, met hun vinger naar iets. Maar die zeggen, als ik zou vragen, waar zit Evert? doen ze zo. Ik dacht eerst, die mensen willen allemaal zoenen. Weet je. Maar dat is een manier van. Dus als ze de tuiten lippen, of de lippen tuiten schudden, kijk hem daar. Werkelijk, kijk hem daar. Als een aanwijzing, dat is hem. Maar dat is niet de ironie van dit gedeelte. Dat ze hun hoofd schudden en dat ze op die manier als voorbijgangers meedoen in het hele verhaal. Maar waar gaat het hier om? Het gaat om wat ze zeggen. Ze zeggen, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf, als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Met andere woorden, zoals je daar hangt, zal dat nooit gebeuren. In Marcus staat het anders. In Marcus staat het, ha! Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, kom van dat kruis af. En het woordje ha is al een lachwekkend iets, een soort bespotting. Van, moet je hem daar nou zien hangen in zijn zwakheid, in zijn machteloosheid? En die Jezus hadden zij voor ogen. Dat was helemaal niet die man die zei dat hij was. Want daar hangt hij, machteloos. Zeggen dat je de tempel afbreekt en dan ook nog eens in 3 dagen opbouwt. Kom op. En dan niet van het kruis af kunnen komen. Man, wat ben je voor een persoon? Wat ben je voor een persoon? Maar dat Matthäus en Marcus als enige deze woorden citeren, dat heeft natuurlijk te maken met Matthäus hoofdstuk 26. In hoofdstuk 26, vers 61, als dan voor het Sanhedrin staat, dan staat er, nou laten we even kijken, vers 60, en hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Er was al maar niets. Pilatus kon niks vinden. Hier konden zij niks tegen hem vinden. Maar, dan staat er, maar tenslotte kwamen er 2 valse getuigen die zeiden, deze. En deze is ook wijzend op de Heere Jezus. Deze, dus niet een ander, deze. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. Het waren valse getuigen. Maar was hun getuigenis vals? Nou, we zullen straks zien dat de Heere Jezus al heel vroeg in zijn bediening hierover sprak. Maar nu even hier blijven. En dan komt de vraag van de hoge priester en die zegt, antwoordt u niets. Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. En let op, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Dat was niet omdat de Heere Jezus had gezegd, ik kan die tempel afbreken en in 3 dagen opbouwen. Want dat was ook voor hem iets onmogelijks. Daar had hij niks mee. Daar kon je niet iemand op beschuldigen die zo een opwerking maakte. Maar dat hij zei, je zult de Zoon van God zien, dat was het waarop hij veroordeeld werd. Maar de ironie van dat hij dat ooit eens een keer gezegd heeft, dat bleef daar wel hangen. En we zien dan ook dat ze dat juist gebruiken. Dat ze hier in hoofdstuk 27 zeggen op een spottende manier, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Dat herinneren ze, dat tijdens het proces gezegd was. Maar daar hang je. En die gedachte, die werd eigenlijk ook nog eens bevestigd door de positie van de Heere Jezus Christus. Genageld aan een kruis. Nooit bij machten om daar van af te komen in hun ogen. Wat een ironie, hè? Hij die claimde zoveel macht te hebben, hangt daar nou in zijn onmacht. Lachwekkend. Lachwekkend. Maar hadden zij dan nooit iets over hem gehoord? Het getuigenis van de Heer Jezus ging al ver voor hem uit. Was het niet steeds dat de mensen zich afvroegen, wie is deze toch? Dat mensen zich afvroegen, wie is deze toch? Het is toch de zoon van de timmerman Jozef? Maar wie is deze toch? En zal het getuigenis ook niet onder de Romeinen overal geklonken hebben dat deze zoon van Jozef water in wijn veranderde? Dat hij het was die de zoon van een edelman genas? Dat hij het was die een man in de synagoge van demonie bevrijdde? Dat hij het was die de schoonmoeder van Petrus genas? Dat hij het was die de netten met vis vulde bij de roeping van zijn discipelen? Dat hij het was die een melaatse zuiverde van zijn ziekte? Dat hij het was die een verlamde genas? Dat hij het was die bij Bethesda een man genas? Dat hij het was die een man met een verschrompelde hand genas? Dat hij het was die de dienaar van een centurion genas? Dat hij het was die de zoon van een weduwe uit de dood heeft opgewekt. Dat hij het was die bij iemand die stom en blind was een demon uitdreef. Dat hij het was die de wind en de zee tot bedaren bracht. Dat hij het was die een bezeten man in het gebied van de Gerzenen genas van demonie. Dat hij een vrouw met bloedvloeiende problemen genas. Dat hij de dochter van Jairus uit de dood opwekte. Dat hij twee blinde mannen het zicht teruggaf. Dat hij een demon uitdreef bij een man die niet spreken kon. Dat hij aan ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, dat hij die te eten gaf. Dat hij over het water liep. Dat hij een Canaanitische vrouw bevrijdde van demonie. Dat hij een doofstomme man genas. Dat hij later nog eens 4000 mensen te eten gaf. Dat hij weer een blinde genas. Dat hij een demon uit een krankzinnige jongen uitdreef. Dat hij zelfs een munt uit een bek van een vis haalde. Dat hij een blind geboren man genas. Dat hij een vrouw die 18 jaar krom liep, genas en ze liep er weer recht op. Dat hij een man met waterzucht genas. Dat hij Lazarus uit de dood deed opstaan. Dat hij 10 melaatsen zuiverde en genas. De blinde Bartimeus genas. Een vijgenboom vervloekte. En nog een paar momentjes terug, dat hij van een collega van jullie het oor van Malchus weer heeft aangeplakt. Hoe kunnen jullie zeggen, deze man is machteloos? Zijn leven heeft laten zien wat hij bij machten is om te doen. En iedereen vroeg zich af, wie is deze toch? Wie is deze toch? Als je de 3 jaar van zijn bediening ziet en je ziet hem dan aan het kruis van Golgotha. Wie is deze toch? Wat gebeurt hier nou? Dit was toch degene die wij verwachten? De discipelen worstelden ermee. Zij die dicht bij hem waren, begrepen het allemaal niet. Dit is hem toch? Hadden ze dan daar nooit van gehoord? Of is het zoals velen, ze horen wel, maar het verdwijnt aan de andere kant net zo makkelijk. Ze zien het wel, maar geven er geen erkenning aan, geen waarde. En vandaag de dag, lieve broeders en zusters, wordt het evangelie nog steeds gebracht. Maar hoeveel horen het? En hoeveel willen het aannemen als waarheid? De Heere Jezus heeft er trouwens, wat hier ook gezegd, nooit over het afbreken van een fysieke tempel gehad. Hij heeft ook nooit gezegd, die fysieke tempel ga ik afbreken hier in Jeruzalem. En ik ga hem 3 dagen opbouwen. Nou, de Heere Jezus had geen eens 3 dagen nodig als hij dat zou willen. Want hij is net als de Vader, hij sprak en het was er. Tempel, weg, tempel, sta. Het had ook niks te maken met een fysiek gebeuren van de tempel. Maar lees u eens mee in Johannes 2 vers 18. Johannes 2 vers 18. En dat is al in het begin van zijn bediening. En dat is bij de tempelreiniging. En dat was nogal wat de Heer Jezus daar deed. Een tempel te reinigen. En dan vragen ze. Toen antwoordde Joden in vers 18 en zeiden tegen hem. Welke tekenen laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem herrijzen. Toen al sprak hij deze woorden. Toen was hij net begonnen. Het eerste wonder was gebeurd, het water was in wijn veranderd. Tegenwoordig is het beter om wijn in water te veranderen, dan word je niet meer dronken. Hè? Maar daar was het andersom. Maar hier al vroeg in zijn bediening, en de Joden zeiden dan, en hier komt de gedachtegang op zijn woorden. Dan zeggen ze, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Dus toen zeiden ze al, wat je daar zegt is onmogelijk. Wat wij in 46 jaar hebben moeten doen, zegt u dat u dat in 3 dagen kan. En deze woorden worden gebruikt nu die daar machteloos aan dat kruis hangt, als een bespotting. Moet je hem zien. Lachwekkend. Hij heeft gezegd, weet je nog in het begin, weet je nog tijdens het oordeel wat viel in het Sanhedrin, dat hij dat gezegd heeft. En kijk hem hangen. Maar wat zei de Heere Jezus? Hij zegt in vers 21, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Met andere woorden, zelfs de 12 die met hem meeleefden, die hem zagen, die hem hoorden, die een onderwijs hebben gekregen, hebben al die tijd getwijfeld over deze woorden. Wat heeft hij nou werkelijk bedoeld? Dat een tempel wordt afgebroken en 3 dagen zal worden opgebouwd. En dan staat er hier zo mooi, en ze herinnerden zijn woorden die hij gezegd had, wanneer? Nadat hij uit de doden was opgewekt. Bijzonder. Maar dat was ook het moment dat ze het ook konden begrijpen. Dat was ook het moment dat de twijfel weg zou genomen worden door de overtuiging. En dat is wat de schrift ook wil doen. Want wat staat er hier zo mooi? Dat hij tegen hen gezegd had en geloofden zij de schrift. Dus wat geloofden zij? Is niet alleen de woorden van de Heere Jezus, maar zij geloofden de schrift die getuigde van tevoren over het werk van de Heere Jezus. En daarom hoort het Oude en het Nieuwe Testament zo bij elkaar. Val alsjeblieft niet in die groep die zegt, dat Oude Testament is niet voor ons. Ik ben een Nieuw Testamentisch christen. Die zijn er. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Het Nieuwe Testament bouwt door. Die opent het Oude Testament en geeft daar duidelijk licht aan. En weet u, de tempel was de plaats waar men God kon ontmoeten. Maar de Heer Jezus in zijn dood, in zijn afgebroken worden aan dat kruis van Golgotha en in zijn opstanding 3 dagen later, heeft hij in een weg voorzien dat een ieder die gelooft en wederom geboren wordt, nu met vrijmoedigheid tot de Heer mag naderen. Hebreeën 10 leert dat zo prachtig, dat we met vrijmoedigheid tot God mogen komen. Juist aan dat kruis, daar heeft die verzoening plaatsgevonden. Daar is het offer wat nodig was voor de zonde der wereld, is door God, door de opstanding geaccepteerd. En dan staat er zo mooi, vanwege dat offer heeft God ons met zichzelf verzoend. Lieve broeders en zusters, wij waren niet in staat om ons met God te verzoenen. Maar door het offer van de Heere Jezus en door geloof en door genade, en moet eens over nadenken, heeft de Heere zichzelf met u en mij verzoend. Een heilig, rechtvaardig God, die zich met een zondaar, vanwege het bloed van de Heere Jezus, verzoend. En lieve broeders, verzoening gaat dieper dan vergeving. Soms vergeven wij elkaar en komen niet meer tot verzoening. Hè? Sommige conflicten, dan spreken we het uit en het wordt nooit meer zoals het daarvoor was. Weet je waarom? Omdat verzoening veel dieper gaat dan vergeving. En als we dan beseffen dat 2 Korinthe 5 vers 18 zegt dat God zichzelf met u, als u een wederom geboren christen bent, als u de Heer Jezus hebt aangenomen als uw heiland en een verlosser, als u met uw mond hebt beleden en met uw hart geloofd, dan heeft God op dat moment zichzelf met u verzoend. Hoezo niet in verwondering raken? Hoezo niet eens af en toe stil worden en dat op je in laten werken? Prachtige dingen. En er is maar 1 naam onder de hemel gegeven waardoor dat mogelijk is. Handelingen 4 vers 12. Er is maar 1 naam waardoor wij behouden moeten worden. Want er is geen andere weg. En dan is het ook zo mooi dat Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 2. Ik heb besloten niets anders te weten dan Jezus Christus. Juist, hè? De gekruisigde Christus. Ik heb besloten niets anders te weten dan Jezus Christus, de gekruisigde. Waar de ene kant ironie was en bespotting, daar was juist hetgene wat gebeurde. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Spotters denken dat ze grappig zijn en woorden van de Heer Jezus gebruiken om aan te tonen zijn machteloze, belachelijke situatie. Haha, u hebt gezegd dat u de tempel afbreekt. U hebt gezegd dat u hem in 3 dagen opbouwt. Nou, waar zit u nu dan? Kom dan van dat kruis af als u zoon van God bent. En later lezen we dat zelfs de fariseeën, de oudsten dat zeggen. Maar daar gaan we volgende keer naar kijken. Maar juist in deze spottende machteloosheid, door in deze situatie aan het kruis te blijven, zou hij zijn macht juist laten zien. Hij hing daar niet machteloos. De Heere hing daar in een gehoorzame, gekozen machteloosheid. Want hij is, zoals Jesaja 53 vers 7 dat zegt, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Dat betekent niet dat hij zijn mond niet kon open doen, maar hij had besloten om het niet te doen. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. De Heere Jezus koos daarvoor. Want had hij zijn macht kunnen tonen? Natuurlijk had hij zijn macht kunnen tonen. Maar hij had ervoor gekozen om dat niet te doen. Filippenzen leert dat ook heel duidelijk, dat hij werkelijk alles achter heeft gelaten en geen gebruik van gemaakt heeft, maar volledig als mens de zonde van de mensheid te dragen. Spotters hadden er niks van begrepen. Maar wij, hoe is het met u en mij? Als wij het woord lezen, als wij naar de wereld om ons heen kijken, geloven wij dat God aan zijn macht aan het verliezen is? Of geloven wij nog steeds in de Almachtige? Houden wij nog steeds vast aan het woord van God? Als we een paar versen kijken, Psalm 77, vers 15. Psalm 77, vers 15. Er zijn zoveel versen, maar Psalm 77, vers 15. Een prachtige psalm van Asaf. Een psalm waarin hij worstelt met zijn geloof. En maar dan zegt hij toch in vers 15, u bent de God die wonderen doet. O, had hij de Romeinen maar opgelet. Ik heb zomaar 34 wonderen van de Heere Jezus genoemd. Maar je zou een enorme lijst kunnen maken. U die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. En volken is meervoud. Hij zegt niet onder uw volk, maar onder de volken. Het getuigenis van God heeft een breder doel dan alleen Israël. Via Israël zou het tot de volkeren komen. Israël heeft verworpen, maar het evangelie is doorgegaan. Het is verkondigd door de volkeren. En hoe kunnen wij nou weten of dit werkelijk die God is die wonderen doet? Door het te lezen. Door het te lezen, de heilsgeschiedenis van Genesis tot Openbaringen is ons gegeven. En wij hebben het voorrecht zelfs dat wij de hele Bijbel in onze eigen taal hebben. Er zijn er niet zoveel van. Van de 6700 talen in de wereld zijn er maar 800 zoveel die de hele Bijbel in hun eigen taal hebben. Zijn wij er één van? Wat een genade van God. Maar waarom heeft hij dat ons gegeven? Om in de boekenkast te zetten. En als je oudste bezoek krijgt, gauw neerleggen, want de ouderlingen komen op visite. Nee, zoals Evert zegt, om het te openen. Want een geopend woord verspreidt licht. En dan gaat u God aan het werk zien. Dwars door de geschiedenis heen. Welk gedeelte je ook pakt, je ziet de Heere aan het werk. Met wie? Met mensen zoals u en ik. Met een wereld die van het begin door de zondeval in ellende is gevallen. Maar je ziet Gods trouwe hand. Hij is machtig. Psalm 106, vers 8. Psalm 106, vers 8. Dat is de trouw van de Heere voor zijn volk die ontrouw is. Maar dan staat er zo mooi in vers 8, maar hij verlost hen. Hij verlost hen. Waarom verlost hij mensen? Omwille van zijn naam. Lieve broeders en zusters, het gaat niet eens om ons. Het gaat om de naam van de Heere. Als wij verlost zijn, is dat zodat zijn naam alle lof en eer en aanbidding en dankzegging krijgt. Om zijn naam, om zijn macht bekend te maken. En wat zijn er getuigenis van broeders en zusters die vastliepen in het leven, die geen oplossing konden vinden, geen instantie kon ze helpen. En ze ontmoeten de Heere Jezus en ze worden verlost, want zijn macht is een macht dat levens verandert. Amen. Of niet? 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Lieve broeders en zusters, laat dat oude dan ook met rust. En strek u uit naar het nieuwe. Sommigen lopen met die armzalige vingers in de stopcontact van de aarde. Nou, dan heb je 220 of 360. Maar steek uw stopcontact in een stopcontact, die vingers in een stopcontact van de hemel. Nou, moet je kijken wat er dan gebeurt. Dat is niet 220, dat is niet 360, dat is een goddelijke verandering. Een stroom van levend water, wat de Geest van God in je wil doen. Hij is machtig en hij wil dat laten zien. En dan Psalm 91, en u kent dat allemaal. Maar de vraag is niet of we dat kennen, de vraag is of we het geloven. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van wie? Niet van de Machtige, maar van de Almachtige. En wat wordt Psalm 91 veel gebruikt? Als een bemoediging, als een versterking, als een vertroosting. Maar de lieve broeders, geloven we dat? En weten we die schaduw als het ware op te zoeken? Want een schaduw is altijd gekoppeld aan het project of aan de persoon die de schaduw weerspiegelt. Dat betekent, je moet er wel heel dichtbij willen staan. En God is een God van dichtbij. Hij is een Heer die te naderen is, met alle vrijmoedigheid. En de Schrift leert ons dat te doen. Maar die macht heeft niet alleen de Vader. Die macht heeft ook de Zoon. Matteüs hoofdstuk 9 vers 6. Hoofdstuk 9 vers 6. Prachtig hoofdstuk. Van trouwe vrienden. Die weten dat er is maar één redding voor die vriend van ons. Psalm 9. Of Matteüs 9, sorry. De genezing van die verlamde. Oh, dat is niet van die vrienden, sorry. Maar dan staat er. Ik ben even in de war met die andere, dat vind ik ook zo mooi. Maar hier, die verlamde. En dan zeggen ze, hij last het God, want hoor eens wat hij allemaal zegt. En dan zegt de Heer Jezus in vers 6, hij zegt, maar opdat u zult weten. God wil dat we dingen weten. God is geen God van twijfel. God is geen God van onzekerheid. Hij zegt, ik wil dat je weet. De Heer Jezus zegt, opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonde te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Hij heeft macht, de Heer Jezus. En dan Johannes 10, vers 18. Dat is ook zo bijzonder. En vooral als we kijken naar de ironie. Ah, u daar, kom van dat kruis af als je de Zoon van God bent. En dan zegt hij hier in Johannes 10 vers 18. Dan vind ik altijd mooi als je dat vers kan gebruiken in de discussie. Wie heeft nu de Heere Jezus gedood? Waren dat de Romeinen? Waren dat de Farizeeën, schriftgeleerden, het Sanhedrin? Je hoort heel vaak zeggen, mijn zonde. Nou, niemand heeft de Heere Jezus gedood. Want de Heere Jezus zegt zelf hier in vers 18, niemand neemt het mij af. Niemand neemt het mij af, maar, moet u luisteren, ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven. Ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader gestorven. Wat een hoogmoed te zeggen dat mijn zonden hem aan dat kruis hebben doen sterven. Wat een hoogmoed. Wat het kruis laat zien is dat hij zichzelf voor mijn zonden heeft gegeven. Dat is de diepe kracht van het evangelie. Dat we een Zoon van God hebben. God zelf die zich gegeven heeft. Daarom is het ook volledig genade. En niet uit werken, opdat niemand roemen. En zeggen, ja maar mijn zonde, die bracht de Christus aan het kruis. Nee, Christus ging aan het kruis vanwege onze zonde. Voor onze zonde. Het accent ligt bij de macht die hij had om zijn leven te geven. En de hele ironie is, kijk hem hangen. Nee, dat was juist zijn macht. Zijn leven te geven. En uiteindelijk als de Heer Jezus is opgestaan en hij is verhoogd door de Vader, dan zegt hij in Matteüs 28, mij is gegeven alle macht. En waar? En in de hemel, dat geloven we wel, hè? Maar gelooft u het ook, ondanks de aarde waarin wij leven, dat hij nog steeds macht heeft? Ja hoor, dat heeft hij nog steeds. En de ironie van de spotting is heel anders uitgevallen. Die man die daar in hun ogen zulke grootse woorden had gebruikt als een tempel afbreken en in 3 dagen opbouwen, die daar machteloos hing, die is juist machtig. Dat is het bijzondere van het kruis. In zijn genade, tot de redding van hen die geloven, heeft hij zichzelf ontledigd en heeft geen gebruik gemaakt van die macht. Maar in gehoorzaamheid aan de Vader onderging hij die vernedering tot aan de dood des kruises. Ik wil eindigen met Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6, waar Paulus een bemoedig woord voor ons achterlaat. In hoofdstuk 6. Dan zegt hij verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dan moet je wel weten, wie is dan de Heere en wat is dan zijn macht? En als u trouw uw Bijbeltje leest, dan wil de Heere niets anders dan dat aan ons openbaren. En de Heilige Geest maakt dat woord levend aan ons hart, bemoedigt ons daarmee. En dan kun je in een wereld die zo lijkt af te trekken, af te glijden van Bijbelse waarheden, steeds harder, steeds sneller, kunnen wij vasthouden om gesterkt te worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. De ene heeft er ironie van gemaakt. Er is pas een omroeper geweest die zei, Jezus was wel een leuk ventje. Zo zien ze hem. Maar wij zien hem als hem, de Zoon van God, die zijn leven heeft gegeven. Nee, die niet machteloos was, maar juist in zijn macht de straf voor u en mij heeft gedragen, door juist niet van dat kruis af te komen. Zullen we hem daar samen dan ook voor danken. Vader in de hemel, we komen u hartelijk danken dat we vanavond weer in alle rust uw woord mochten openen. Heer, de voorbijgangers, die gingen mee in de spot en de hoon en zagen daar de Heere Jezus, herinnerde de woorden dat hij gezegd had, ik zal die tempel afbreken, in 3 dagen opbouwen, en daar hing die dan. Verzwakt, in hun ogen machteloos. Maar wat een ironie sprak er uit die woorden vandaan. Want hij had niet gesproken over de fysieke tempel, hij had gesproken over zijn lichaam. En hier vond de vervulling van die woorden plaats. Vader, dank u wel dat we mogen zien dat wij het niet waren die de Heere Jezus hebben doen sterven. Maar dat de Heere Jezus zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat was indrukwekkend. Dan raak je in verwondering voor mij. Ja, voor ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dat mooie opdat een ieder die in hem gelooft, een lieve broeder of zuster, of als je nog geen kind van God bent, luister naar dit, opdat een ieder, ook u, ook jij, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven mag ontvangen. En let wel op, iedereen heeft eeuwig leven. Maar de vraag is, waar breng je hem door? De Bijbel spreekt heel duidelijk over een hemel en een hel. Het spreekt heel duidelijk over in de nabijheid van God of in de afwezigheid van God. Maar Christus is de weg tot behoud. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor u, waardoor jij behouden kunt worden. En als u geen kind van God bent, als jij dat niet bent, dan zegt de Heere Jezus vandaag, kom, kom tot mij. En ik zal je rust geven over je zoektocht, over al je vragen. Want bij hem vind je die rust. De zekerheid van vergeving van zonde, de zekerheid van verzoend zijn, zekerheid van gerechtvaardigd zijn, zekerheid van gereinigd te zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus, waardoor je onberispelijk en rein voor het aangezicht van God mag staan. Heer, we zijn dankbaar dat u niet van dat kruis bent afgegaan. Maar dat u werkelijk de woorden van Johannes de Doper vervuld hebt. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. En wil u daarvoor danken dat die boodschap nog steeds mag klinken. Maar Heere, help ons te blijven zien dat het een wonderlijk werk van u was. En dat het enkel en alleen genade van u is dat we dat door geloof mogen aannemen. En Heere, bid zo dat u onze ogen en ons hart steeds voor die waarheid openhoudt. Heere, dat we niet lauw worden, maar dat we juist vurig zullen zijn als het gaat over het evangelie, als het gaat over de Heere Jezus, als het gaat over uw woord. Dat we als broeders en zusters elkaar daarmee in bemoedigen en opbouwen en versterken. Heere, laat ons niet meegaan in allerlei discussies die er zijn over de tijd waarin we leven. Maar laat ons, Heere, opwassen in ons geloof, in de kennis van uw woord. Heere, zodat we geworteld, gefundeerd zullen staan als de stormen woeden. Dat we zo'n boom zullen zijn, geplant aan levend water, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Psalm 1. Laat ons mensen zijn. Laat ons kinderen van u zijn. Die niet wandelen op die verkeerde weg. Die niet gaan staan in de verkeerde raad. Die niet gaan zitten waar we niet moeten zitten. Maar dat we leven overeenkomstig uw wil. En daar hebben we uw genade zo voor nodig. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor elkaar als broeders en zusters. Dank u, Heere, dat we in vrijheid in deze ruimte, in deze kerk mochten samenkomen. En ik wil zo bidden, Heere, dat u met ons meegaat als we weer naar huis gaan. En Heere, als we u niet kennen, houd die persoon vannacht maar wakker. Heere, zodat hij niet anders kan dan zijn knieën of haar knieën te buigen. En te zeggen, Heere, dit wil ik ook. Heere, ik open mijn hart voor u. Maar ook Heere, als we lauw zijn geworden, dat we bidden, Heere, maak ons weer vurig en warm voor deze waarheid. Dat het niet alleen maar woorden zijn, dat het religie is, maar dat het relatie is. Het kennen van u. Heere, wilt u dat uitwerken in ieder van ons? En we bidden dat uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij die bespot werd, gezien werd als een loser. Maar waarvan wij weten, hij is de overwinnaar. Hij is de machtige. En met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Halleluja, dank u wel. Amen. Amen. Thank you.